Ik heb de vorige keer een aantal mailtjes gekregen en die heb ik soms persoonlijk beantwoord. En één mail was nogal vrij uitgebreid met een aantal punten. En ik heb beloofd om die punten vanavond mee te nemen, waardoor eigenlijk de avond anders is geworden dan die ik me had voorgesteld toen wij aan deze serie begonnen. Maar de titel blijft hetzelfde, alleen het is een beetje een mix van de vorige keer en het onderwerp van deze avond. Er was één ding bij en dat hoorde ik over iemand, of misschien een aantal wel, sorry, die zeiden het was wel een beetje moeilijk. En eigenlijk iets voor gevorderden. Nou moet ik eerlijk zeggen, ik kan daar niet zo heel veel mee. Want als je het te makkelijk maakt, dan zijn er mensen die vinden het weer te makkelijk. En als je het moeilijker maakt, dan zijn er altijd mensen die het vinden te moeilijk. Dus ik ben ergens in het midden, zit ik altijd op deze avonden, voor elk een wat. En dat doe ik gedachtig aan mijn eigen ontwikkeling hier in deze dingen. Maar ook bemoedigd door een gedeelte in het boek Leviticus, waarin op de een of andere merkwaardige wijze er een lijst wordt gemaakt van reine en onreine dieren. Kent u dat? Leviticus 11. De reine dieren op aarde hebben twee kenmerken. Hun hoef is gespleten en zij herkauwen. Als een van die twee ontbreekt, heb je te maken met een onrein dier. Nou, wij als gelovigen willen natuurlijk rein zijn in onze wandel. En onze hoef dient dan ook gespleten te zijn. Dat je de voetafdruk van ons in het zand of in de klei ziet met twee delen. Een deel waarvan we denken, ja, dat is niet van mij. En een ander deel dat komt van de Heer. Want je hebt op aarde te maken met twee invloeden en die houden we strikt gescheiden. De tweede kant is dat wij herkauwen. En ook iemand zei mij vanmorgen, ik heb de vorige keer heel veel, vooral 's nachts op bed liggen, herkauwen. En dan praat ik met de Heer over de dingen waar ik mee bezig was. Nou, ook over de dingen van de vorige avond. En dat bemoedigt mij dan weer. En ik denk, ja, als het een beetje te moeilijk wordt, neem het mee en ga lekker herkauwen. Want dan bevind je je in goed gezelschap. In Gods ogen zijn wij dan rein bezig. Goed, wij gaan eens kijken naar de dingen waar we de vorige keer even hebben gekeken. Onze aanleiding was, en zo zijn we begonnen, om die tekst op te pakken die de Heer sprak in Leviticus 21 vers 29. Zie de vijgenbomen, alle bomen, wanneer zij al uitlopen en u dit ziet, dan weet u uit uzelf dat de zomer nabij is. En we zijn de vorige keer eigenlijk blijven steken bij twee thema's. Israël en Europa. Nou wil het wrange toeval dat dat eerste natuurlijk volop in de belangstelling is gekomen. En ja, dan gaan er weer allerlei ontwikkelingen komen, ook in je gedachtegang. Zou het al te maken hebben met de eindtijd en dergelijke? Nou, één ding is wel duidelijk. Als we de signalen goed begrijpen, was Israël als volk wel een klein beetje hoogmoedig geworden. Ze hadden juist Yom Kippur gevierd, 50 jaar daarvoor was het de laatste echte grote oorlog. En nu hadden ze zo alles onder controle met een grote muur. Boven de grond, onder de grond, er kon eigenlijk weinig meer gebeuren. En het volk was een beetje in slaap gevallen. De waakzaamheid was niet helemaal meer top. En er gebeurden allerlei dingen die Israël niet wil, die eigenlijk niemand wil. En vooral wij niet als wij met een hart voor Israël naar dat volk en het land kijken. Maar het geeft wel een hele boeiende les, vind ik zelf. Want wij zijn wat dat betreft ook niet heel veel anders dan Israël. Paulus schreef al over hun woestijnreis dat hun dit is overkomen, ons tot lering. En ik denk dat hij nu ook zou kijken naar het Midden-Oosten en hij zou zeggen, het overkomt hen, ons ook tot lering. Want wij zijn soms ook erg hoogmoedig. En ook aardig in slaap gesust, omdat we denken, we hebben alles aardig onder controle. En dan komt de vijand binnen. Misschien komen we straks nog wel even later terug op Israël, als in de huidige situatie, maar ook in de toekomstige situatie. We hebben van alle bomen de vorige keer alleen gekeken naar de bomen die samen Europa vormen. Maar als aanvulling zou ik u even mee willen nemen naar wat er ook nog meer gebeurde na de Tweede Wereldoorlog. Denk even aan de Afghaanse oorlog van 79 tot 89. Het ontstaan van de Taliban toen, dankzij de Russische invloed. En de Taliban werden vrienden van de Amerikanen. En Amerikanen gaf de Taliban toen heel veel militair support. En toen kwam in 1990 de heer Saddam Hussein op het idee om Kuwait binnen te vallen. En toen dachten de Amerikanen, ja, maar dat gaat niet gebeuren. Dus wij gaan Kuwait weer bevrijden. En toen sloeg de houding van de Taliban om van vriend van Amerika in vijand van Amerika. Dat resulteerde 10 jaar later in de grote bekende aanslagen in New York. En het werd al vaak gezegd, na 9-11 is de wereld nooit meer hetzelfde geworden. Maar dat geldt eigenlijk voor heel veel andere gebeurtenissen ook. 2003, de Tweede Golfoorlog. En Bush junior maakte af waar Bush senior mee was begonnen. Namelijk dat Saddam Hussein ook verdreven werd uit de regering in Irak. En Irak veranderde in een grote puinhoop. 18 december 2010 begon een student in Tunesië door zich in brand te steken met een soort domino effect door de hele Arabische wereld. De Arabische lente. Ik weet niet of iedereen het nog steeds zou noemen. Misschien dat vele Arabieren zeggen, nou het lijkt meer op een Arabische winter. Al die landen zijn meestal veranderd in chaos en dat gaat maar door. 2014, 2017, 3 jaar lang IS-kalifaat, alsof de Taliban niet erg genoeg was, kwam IS aan het bewind met alle schrikbarende beelden die wij tot ons kregen. Daarna werd in 15 augustus 2021 de Taliban zelfs de baas in heel Afghanistan. Met dit na de Tweede Wereldoorlog in de landen wat wij dan noemen het hele Midden-Oosten. Daarvan zou je eigenlijk kunnen zeggen, dit bestrijkt het hele Bijbelse landschap. Alle contouren worden weer hertekend. Alsof God met een kaleidoscoop, u weet wat zo'n ding is, met al die glaasjes en kleurtjes, een beetje gaat draaien, door alle glaasjes en kleurtjes weer op dezelfde oorspronkelijke setting vallen. Alle landen die in de Bijbelse profetieën werden genoemd, die komen weer bovendrijven, omdat God bezig is het hele Midden-Oosten, Europa en Israël op te schudden. Dat wou ik nog even toevoegen aan de vorige keer. Dan de punten die in die lange mail kwamen, met al die punten waar ik met de vraag kom daar nog eens even op terug. De volgende keer, want wij zijn toch erg bezig met de actualiteit. Eerste punt was, die 70 jaarweken van Daniel 9 waren wel erg moeilijk. Dus je gaat nog een klein beetje aanstippen hier en daar. Dan kwam de opmerking, de gebeurtenissen in Matteüs 24 nemen in hevigheid toe, zoals de weeën voor de geboorte. En we hebben toen gekeken naar die gebeurtenissen waarvan de Heer in Matteüs 24 vers 4 zegt, als antwoord op de vraag, Heer, wanneer gaan die dingen nou gebeuren? Wanneer komt u eigenlijk terug? Antwoord, allereerst kijk uit dat niemand u misleidt. Vers 6. Oorlogen, geruchten van oorlogen en dergelijke. Maar het is al niet het einde. Vers 7. Hongersnoden, aardbevingen. Maar het is echter het begin van de weeën. Vers 11. Vele valse profeten zullen velen misleiden. En dan begint de Heer daarna pas uit te wijden over de dingen die echt aan de gang zijn. Maar in die mail werd er even aan toegevoegd. Ja, het einde is hier. Het is nu. En dan voelt u wel aan dat je soms met verschillende gedachten kijkt naar hetzelfde onderwerp. De een die dit leest, die houdt zich vast aan de tekst. Vers 6, het is nog niet het einde. Een ander die dat leest, die vertaalt die barensweeën als al een begin van het einde. Met andere woorden, het einde is al begonnen. Ja, het is maar net hoe het begint. En hoe je het definieert. Ik ben daar wel wat voorzichtig mee. Ik wou toch wel graag bij de tekst blijven. En als de Heer die zegt, het is nog niet het einde, dan moet vooral afvragen, wat is dan wel het einde? Is dat dan het begin van die ween? Ja, zegt hij, het is maar een beginnetje. En als je Openbaringen verder leest, dan komen er al minstens 3 weegolven voordat de Heer echt terug gaat komen om zijn Messiaanse Rijk te gaan beginnen. Dus daar zijn we wat voorzichtig mee. Maar daar komen we misschien later even op terug. Het volgende punt werd genoemd, het feit dat er geen cash geld meer komt en de digitalisering hand over hand toeneemt, met een verwijzing naar Openbaringen 13, vers 16 en 17. Nou ja, waar stond er ook alweer? Vers 17. Vers 16. Niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken heeft, de naam van het beest en het getal van zijn naam. Volgende vers. Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat die het getal van het beest berekenen, want het is het getal van de mens en zijn getal is 666. Ook weer de vraag, zijn die ontwikkelingen die wij nu kennen als cashgeld, als de digitalisering, als de QR-code waar we de vorige keer ook even naar hebben genoemd, zijn dat nou dingen die allemaal te maken hebben met het teken van het beest? Met een situatie waarin straks niemand meer kan kopen of verkopen zonder dat teken van het beest te hebben. Een volgend punt, de immoraliteit. Denk aan de dagen van Noach. Volgend punt, LHBTIQ+. / het klimaat. Denk even aan de dagen van Lot. Ja, er gebeurde op moreel vlak ook het een en ander. Klopt. Dan de geplande wereldwijde crisissen. 2 Timotheus 3 vers 1. Wat staat er ook alweer? Weet dit, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen zijn. En dan is het kennelijk de gedachte dat die zware tijden wijzen op klimaat, bankencrisissen, eurocrisissen, en noem alle crisissen maar op, waar wij zowel mee te maken hebben, misschien ook wel de asielcrisis en de woningcrisis, en noem maar op. Is dat wat in 2 Timotheus 3 vers 1 wordt bedoeld? Met zware tijden. Volgende punt. Geest van wetteloosheid. Occultisme en toverij en dergelijke. Misleiding. Welvaartsevangelie en dergelijke. Kortom, u voelt wel aan, dit gooit het inhoudelijke verhaal van vanavond een klein beetje overhoop. Maar we willen wel uitkomen, want dit zijn wel de dingen die ons wel raken als christenen. En zijn dat de tekenen die ook te maken hebben met de tijd waarin wij leven, kortom, richting de eindtijd. Vaak is de opmerking bij deze onderwerpen, het staat in de Bijbel dus, en dan komt er een conclusie. En ik weet niet of je die opmerking ook wel vaak gehoord hebt, maar ik wel. Dat maakt het gesprek wel een beetje lastig. Want dan komt er een Bijbeltekst en dus zie je wel, en dan moet ik die andere gelijk geven. Terwijl ik denk, ja, maar je kunt niet zomaar even de Bijbel als een soort receptenboek pakken en denken, ik heb iets nodig voor iets en dan plak ik een tekst eruit en dan heb ik mijn antwoord. Als het gaat om de profetieën, is net of Petrus die bij al zag hangen in de verte. Toen hij aan het schrijven was, en vooral in de laatste brief, dan schrijft hij in 2 Petrus 1 vers 19, zo hebben wij het profetische woord des te vaster. En je doet er goed aan daarop acht te geven als op een lamp die schijnt in een duistere plaats. Nou, iedereen die dat hoofdstuk kent, die weet dat Petrus kort daarvoor zich heeft herinnerd. Dat geweldige moment dat hij met Jacobus en Johannes op de berg was. En dat de Heer Jezus werd veranderd. En dat zij even konden zien toen hoe wij straks allemaal op aarde hem zullen zien in zijn koninklijke glorie. Zij zagen het koninkrijk van God in al zijn facetten. En dan draait het allemaal om de Heer Jezus. Mozes en Elia komen erbij en die spreken met hem. Hij is het middelpunt. Petrus zegt, dat is profetie. Dat is het hart van de profetie. De Heer Jezus in zijn koninklijke majesteit. Maar voordat je daar goed over na gaat denken en voordat je daar dingen gaat lezen en gaat vergelijken, wees dan wel voorzichtig, want volgende vers zegt hij, weet dit eerst dat geen profetie van de schrift een eigen uitlegging heeft. Je kunt dus niet zomaar even een Bijbeltekst pakken en zeggen, dus, daar hebben we waar we vandaag naar kijken, bijvoorbeeld. Nee, je zult altijd in de samenhang moeten gaan nagaan, biddend. Heer, wat bedoelt u eigenlijk met die gedachten? Hoe krijg ik een antwoord op mijn vragen? Nou, als we nou met die voorzichtigheid proberen de dingen waar wij vanavond naar willen kijken te lijf te gaan. Met andere woorden, in de samenhang met andere Bijbelgedeelten te bezien. Dan kijken we allereerst even naar die laatste twee punten. Die geest van wetteloosheid en occultisme. Samen met 2 Petrus, Timotheus 3 vers 1. Weet dit, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen zijn. Zullen we dat er eens even bij nemen. Wat Paulus daar wil vertellen. Hij zegt in 2 Timotheus 3. U weet, dat is zijn laatste brief, vlak voordat hij wordt terechtgesteld. En hij moedigt Timotheus in deze brief aan om stand te houden. Als een mens Gods te werk te gaan verder. Dan zegt hij tegen Timotheus, 2 Timotheus 3 vers 1. Weet dit, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen zijn. Want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedigen. Lasteraars, de ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, onverzoenlijk, kwaadsprekend, onbeheerst, ruw, zonder liefde tot het goede. Verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers van genot dan liefhebbers van God. En dan zeggen we, ja klopt heer, dat is de wereld om ons heen, klopt helemaal. Nee, zegt Paulus, niet de wereld om jou heen. Ik heb het niet over de ongelovigen. Ik heb het over de gelovigen, althans over hen die zeggen christen te zijn. Want zegt hij in vers 5, ogenschijnlijk bezitten zij godsvrucht, maar de kracht ervan verloochenen zijn. Dus ze presenteren zich als christen, maar in hun gedrag lijken zij één op één op de ongelovige wereld om hen heen. Timotheus, dat is de tijd waar ik het over heb. Dat zijn de laatste dagen. Het is misschien voor jou nu al erg, maar het wordt nog erger. Nou, wij zitten in die laatste dagen vlak voor de komst van de Heer. En wij zeggen inderdaad, niet alleen de ongelovigen willen om ons heen, maar wat zich christen noemt, gedraagt zich in het algemeen eigenlijk net zo. En dat maakt het moeilijk. Om als christen, desnoods alleen zoals Timotheus en zoals Paulus, trouw te blijven. Wat is zo misleidend? Ik heb niet altijd de neiging om concrete voorbeelden te noemen, maar vanavond in de afgelopen week werd ik vaak geconfronteerd met genezingsdiensten. Nou, dat fenomeen dat is al een poosje bekend. Diensten waarin mensen worden genezen. Maar dat fenomeen heeft een uitbreiding gekregen. Ook daar wordt kinderloosheid bestreden. De geest van kinderloosheid wordt uitgedreven. U schrikt misschien. En dat schrok ik ook toen ik dat voor het eerst hoorde. En dit gebeurt op deze zogenaamde diensten waar de naam van de Heer Jezus te voor en te na wordt aangeroepen. Alles in zijn naam. Alsof je kinderloosheid als een demonische aangelegenheid moet beschouwen, die je uit kunt drijven. Het is te walgelijk van woorden. En ik ben nog aarzelender om daar namen aan te plakken, maar in dit geval wil ik u wijzen voor een organisatie, waarschuwen, voor de organisatie Frontrunners, die heel erg in opkomst is in ons land en daarbuiten. Past u daarvoor op. Dit is de geest van misleiding waar we allemaal mee te maken krijgen. Meestal alles. Is dat iets van nu? is dat dus ook een signaal van de eindtijd. Nou, in 1 Timotheus, dus al een brief eerder, daar schrijft Paulus in hoofdstuk 4, 1 Timotheus 4 vers 1, de geest nu zegt uitdrukkelijk dat er in de latere tijden, dus nog niet zo concreet als in de laatste dagen, maar toch later, sommigen van het geloof zullen afvallen, terwijl zij zich zullen bezighouden met verleidende geesten en leringen van demonen. En dan denk je, jongen, dat is ook wel heftig. En waar heeft Paulus het dan over? Die leerlingen van demonen, die spreken in huichelarij leugens en hun eigen geweten hebben zij toegeschroeid, vers 2. En dan komt het concrete. Zij verbieden te trouwen en gebieden zich van voedsel te onthouden dat God geschapen heeft om met dankzegging te worden genuttigd, enzovoort. Maar het eerste punt. Zij verbieden te trouwen. Is dat iets van de laatste paar jaar? Wel nee, dat is iets van de middeleeuwen. Toen het celibaat werd ingevoerd in de Rooms-Katholieke Kerk. En wij daar vandaag de dag nog steeds de wrange vruchten van plukken. Ooit ingevoerd onder een vrome saus. Maar laten we niet denken dat dit alleen maar iets was van de Roomse Kerk. Ja, dat zien we nu een beetje als een topje van een ijsberg bovendrijven. Maar het gaat door de hele christenheid heen. Dit amorele gedrag. En dan voelen we wel aan dat dit niet typisch dingen zijn van de eindtijd, maar dat die al vanaf de middeleeuwen in grote schaal onder christenen zijn ingevoerd. En Paulus noemt dat hele celibaat gewoon zoals het is. Leringen van demonen en verleidende geesten. Het is uit de afgrond. Het hele idee. Natuurlijk zegt Paulus afschrikt. Als je als dienstknecht voor de Heer ervoor kiest om niet te trouwen, maar je aan de Heer te wijden, is dat prachtig. Dat is zelfs beter, zegt hij in 1 Korinthe 7, dan te trouwen. Maar om het als een plicht in te gaan voeren, is pure demonie. Die andere punten die daarboven staan, immoraliteit, dagen in LHBTIQ, klimaat, geplande wereld, bij de crisis en dergelijke, die schuif ik even wat erboven, dan kunnen we onder iets meer uitbreiden over een thema wat dit, vind ik zelf, aangrijpend belicht. En dan heb ik het over iets uit het Oude Testament. De 10 plagen in Egypte. En u weet hoe de eerste 3, namelijk water in bloed, kikkers, muggen uit stof, worden opgevolgd door een volgende groep van 3 en nog een van 3 en dan die 10e uiteindelijk. De 4e is de veepest. Maar als die begint, of voordat die begint, zegt God in Exodus 8 vers 22, op die dag zal ik Goshen afzonderen. Dus vanaf nu, van plaag 4 en verder, komt er niets meer bij mijn volk terecht. Maar dat betekent dat die eerste 3 plagen, die worden gewoon ook in Goshen beleefd als plaag. Dus niet alleen Egyptenaren, maar ook de Israëlieten hadden van de eerste 3 plagen volop te lijden. Wat zegt dat ons? Ik noemde net al even 1 Korinthe 10, waar Paulus zegt, het is hun overkomen ons tot lering. Nou, dat geldt ook voor die 10 plagen. Ook over de houding van Israël, wat zij moesten ondergaan, zegt ons vandaag iets als gemeente van God, wat wij daarvan hebben te leren en wat ons ook raakt als wij in deze wereld ons bevinden. Egypte is door de hele Bijbel heen een beeld van de wereld zonder God, de wereld onder leiding van de afgoden, het bulkte in Egypte van de afgoden. Elk van die 10 plagen was een aanklacht van de Heere God aan 1 van die 10 goden geadresseerd. En hij gaat alle 10 goden te lijf. Zoals hij tegen Mozes zegt, ik heb een strijd, niet met de farao, maar ik heb een strijd met de goden van Egypte. En hij laat keer op keer zien, bij elke 10, bij elke plaag, die betreffende God ben ik de baas. Als we het hebben over water veranderen in bloed. Water was in Egypte van levensbelang. En nog, de Nijl is de levensader waar de hele maatschappij omheen draait. Als dat verandert in bloed, dan heb je een groot probleem. Kunnen je je voorstellen. Maar zo zijn er ook onder ons mensen heel veel dingen waar wij van afhankelijk zijn, die onze economie, die onze welvaart bepalen. Maar die op een bepaald moment behoorlijk zijn veranderd. Nu zijn we dat ook wel een beetje aan het bewust worden, dat wij dat hebben gedaan. En dat er dan ook milieuconferenties worden belegd om dat probleem te tackelen. Ja, en ik denk daarom ook, en velen met mij, dat die verandering van water in bloed, die hele milieuproblematiek en alles wat onze welvaart aantast, teruggaat op een beginpunt wat we misschien zouden kunnen noemen de industriële revolutie. Toen begon men met de uitstoot van gassen, van rook, van allemaal dingen waar daarna alleen maar hand over hand toenam. En nu produceert de hele wereld dat. En begin dan maar eens om dat weer terug te draaien. Zo vanaf 1750 is het begonnen met veranderingen in het milieu. Nog niet gelijk grootschalig. Maar daar begon wat wij nu, vooral na de Tweede Wereldoorlog, als machten als China en andere grote landen ook volop willen mee profiteren met de economische welvaart die het Westen al langer kende. En dan al die landen mee gaan produceren, zich mee gaan ontwikkelen, gaat de verandering van het milieu exponentieel omhoog. En daar zitten we allemaal mee naar te kijken. Maar wat nog misschien belangrijker is, dat is dat gelijktijdig niet alleen de mens zijn economie behoorlijk op hoog niveau wist te brengen, maar dat in diezelfde tijd de zogenaamde verlichting begon. De wijsgeren, met name in West-Europa, Frankrijk en andere landen, die gingen hun filosofieën met elkaar delen. En in die gedachtegangen hebben zij voor zichzelf het licht uitgevonden. Noemen ze ook de verlichting. Toen zagen wij het licht. Nou, wat betekende dat? Dat betekende dat God zoveel mogelijk naar buiten werd gerangeerd. Uitgeschakeld. En ik denk dat God die tijd niet de verlichting, maar de verduistering zou noemen. De tijd van de godsverduistering. Waarin wij na de Tweede Wereldoorlog ook in grote getalen mee te maken krijgen. Zodat zelfs onze eigen gulden op een bepaald moment niet meer dat randje had van God zij met ons. Uit alle overheidsbulletins, noem maar op, wordt de naam van God zorgvuldig weggehaald. En als God dat ziet, dat die godsverduistering hand over hand toeneemt, dan zegt hij, ja, maar ik ben al niet uitgesproken. Zou het toevallig zijn dat dan heel kort daarna iets begint wat wij nu kennen als het revij, de opwekking door alle stromingen van de christenheid heen, en dat christenen weer begonnen uit te kijken naar de komst van de Heer Jezus. Ja, die werd weer volop in de kandelaar gebracht. Evangelisatiebijeenkomsten, opwekkingen. De gevangenissen gingen leeg, want mensen kwamen massaal tot bekering. Denk aan opwekkingen in Wales en andere gebieden. Een machtig werk van Gods geest. En dan denk je, ja, dat gaat wat God betreft parallel. Als de mens in het algemeen zegt, ik wil u niet meer zien, God hoort er niet meer bij, dan zegt God, ja, maar ik heb in het mijn gebied nog wel mijn mensen en ik weet ze te vinden ook. En op een ongekende wijze werd de boodschap van de evangelie rijk gezegend. Nu zitten wij een aantal decennia later. Het ravijn dateert zo van begin 19e eeuw. En nu zitten we 100, misschien wel 200 jaar later, te kijken naar de resultaten. Hoe is het verder gegaan? Nou, met het milieu weten we het. En het frappante is dat de tovenaars van de farao zeiden van, nou ja, dat kunnen wij ook hoor. Ja, dat kunnen ze ook. Maar ze konden daarmee het probleem wel even erger maken. Als het opgelost moest worden, dan moest Mozes weer ingeschakeld worden. Op zijn gebed. En dat merk je ook. Als milieuconferenties gaan dienen en iedereen wil proberen daar een oplossing voor te bedenken. Het probleem wordt alleen maar groter. En hoe wordt het dan opgelost? Nou, Paulus zegt in Romeinen 8, vers 19. De schepping verwacht rijkhalsend de openbaring van de zonen van God. Dat is mooi. Als de zonen van God in het revij hebben leren uitkijken opnieuw naar de komst van de Heer Jezus. En daar bij wijze van spreken klaar voor zijn. Dan zucht de hele schepping. Dankzij de ontwikkelingen van het milieu. En dankzij het besef wij kunnen het met elkaar niet veranderen. Totdat er één gaat komen. Die ze niet willen zien. Maar die wel gaat komen. En als hij komt, dan komt hij niet alleen. Paulus, Johannes schrijft, als hij verschijnt, dan verschijnen wij met hem. Daar gaan we de volgende keer uitvoerig naar kijken. En Paulus schrijft hier in Romeinen 8 al, dat als wij verschijnen, dat is mooi, niet de Heer verschijnt, dat gebeurt natuurlijk ook. Nee, hij zegt, het gaat even om ons. Wij die in de tijd van de godsverduistering eigenlijk ook net als God buiten de maatschappij werden gehouden. In ons heeft God zijn werk volbracht, gestart en hopelijk ook volbracht. Om uiteindelijk ervoor te zorgen dat niet alleen de Heer Jezus in zijn volle glorie gaat verschijnen, maar dat ook het milieu weer wordt gezuiverd. Vers 20 zegt, de schepping is nu aan de vruchteloosheid onderworpen. Net als het water wat in bloed is veranderd. De tweede plaag, dat is een vreselijke plaag. Kikkers. En God zegt tegen Mozes, in uw huis, in uw slaapkamer, in uw bed, in uw ovens. Overal. Ook in Gozen, hè? Ook onder de Israëlieten. Ook bij de farao, maar ook bij het gewone Israëlische gezin. Bij het volk van God. Wat hebben vandaag ons kikkers te zeggen? En ook daarvoor gaan we weer schrift met schrift vergelijken. Kikkers, waar komen die tegen? In het laatste boek. En het is heel frappant als je het boek Openbaringen na gaat lezen hoeveel van die plagen van Egypte terugkomen in het boek Openbaring aan het einde van de eeuwen. Water en bloed komt ook terug. Maar ook de kikkers. In Openbaringen 16, vers 13. Neem het er maar even bij. Openbaringen 16. De zesde schaal. Vers 12, Openbaring 16, vers 12. De zesde schaal, de zesde engel, sorry, goot zijn schaal uit over de grote rivier de Eufraat en zijn water droogde op, opdat de weg van de koning van de zonsopgang zouden komen, bereid zou worden. En ik zag uit de mond van de draak en uit de mond van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen als kikkers. U weet toch hoe we de vorige keer keken naar die onheilige drie-eenheid, als Satan straks uit de hemel wordt geworpen en hij hier twee leiders kan aansturen. Het beest uit de zee, het beest uit de aarde. Die drie onheiligen, die een drie-eenheid vormen, die produceren ook iets onreins als kikkers. Geesten als kikkers. En lees verder. Vers 14, want het zijn geesten van demonen die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van het hele aardrijk om hen te verzamelen tot de oorlog van de grote dag van God de Almachtige. Zie, ik kom als een dief. Gelukkig hij die waakt en zijn kleren bewaart, opdat hij niet naakt wandelt en men zijn schaamte niet ziet. De onreinheid waar hierover wordt gesproken is kennelijk deze naaktloperij, deze morele onreinheid, die straks in grote getalen uit de mond van deze leiders als heel normaal gaat worden ervaren. Hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws heet Harmageddon. En Harmageddon betekent berg van Megiddo. En dan denk je, hé, waar komen we Megiddo nog meer tegen? Nou, die komen we al een keer tegen in het boek Richteren. Als Barak en Deborah hun overwinning hebben behaald. Ik noem het pres hen samen, want Barak had een duwtje nodig van Deborah. Maar ze zei, dat is goed, maar dan gaat de overwinning naar de vrouw. En die gaat niet naar jou. En zo gebeurde het dat Jael in haar tent Sisera, de overste, opnam en verborg. En toen die man hier lag te slapen, sloeg ze hem een flinke spijker door zijn hoofd. En zo kromde Jael zich aan haar voeten. Zo zong Deborah dat in haar overwinningslied. En dan gaat ze verder. Dit vindt allemaal plaats, zegt ze in het overwinningslied, in Megiddo. En ze gaat verder. En zij beschrijft in haar lied hoe de moeder van Sisera, die daar dood in de tent van Jael ligt, uitkijkt en met haar de meest wijze vrouwen ook op de overwinnaars die ongetwijfeld uit Israël terug zullen keren. Maar er komt niemand. En dan zeggen die meest wijze vrouwen tegen haar, ja, maar zij verdelen natuurlijk de buit onder elkaar. En wat is dan de buit? 1 of 2 meisjes voor elke man. Daarvoor zijn zij vooral naar Israël gegaan. Dat gaat in een oorlog heel vaak om deze buit. Niet alleen Rusland, niet alleen Oekraïne. Elke oorlog. En dat was toen ook al zo. En de plek waar die uitgevoerd werd, was Megiddo. Zou het toeval zijn dat en in Megiddo en later in het boek Openbaringen 16 dit morele ellende zo als pontificale buit naar boven komt? Nee, natuurlijk niet. Dit zijn de kikkers. Het morele verval. En het begon zo ongelooflijk mooi dat God in het begin de schepping maakte. Man en vrouw schiep hij hen. En die twee bracht hij bij elkaar. En die twee mochten samen één vlees worden. Geen andere verbindingen. Een huwelijk is een relatie tussen een man en een vrouw. En wat gebeurt er als de zonde binnenkomt? Dan gaat God de naakte mensen bekleden. Ik ga niet uitweiden over de betekenis van het offer en de vellen die God daarmee wilde laten zien. Ik laat alleen maar even de aandacht vestigen op God kleedde een naakte mens aan. En sindsdien is het nog steeds normaal dat de zondige mens, dat de mens in het algemeen zich kleedt. Kleding is bedoeld om te bedekken. En niet om zo geraffineerd mogelijk te onthullen. En wat zien we na de Tweede Wereldoorlog? De modehuizen, ze ontwikkelen de ene naar de andere lijn, waarin op dit punt Gods gedachten met voeten worden getreden. En wat zien we nog meer? Dat het huwelijk tussen man en vrouw ook juist in onze dagen met voeten wordt getreden. Dat kerken het klaar krijgen om die regenboogvlag bij hun deur te hangen. En laten weten, hier mag iedereen zichzelf zijn. Voelt u de kikkers aankomen? Er was altijd al wel naaktloperij. Er was altijd al wel overspel. Er waren altijd al morele dingen, zoals daar bij de deur van Lot in Sodom. Je gruwelt van de dingen die daar gebeuren, maar ook van wat Lot aanbiedt aan die mannen. Dan denk je, Lot, houd toch op. Zorg dat je wegkomt hier. Maar hij bleef. En het is dat God hem in de lurven pakte en dat hij nog een veilig heenkomen mocht vinden. En dat wij, denk even terug aan die gespleten hoef, in onze voetafdruk een heel scherpe scheiding maken tussen wat van niet van God komt en dat wat wel van God komt. En bij menig christen is die gespleten hoef niet meer als voetafdruk in hun wandel terug te vinden. Ze hebben zich volledig geconformeerd aan de wereld. En dan gaat dit onze huizen ook niet voorbij, zoals het de huizen van Gozen ook niet voorbij ging. En dan krijg je heel veel mensen die er allerlei recepten en ontwikkelingen voor gaan maken, aan allerlei suggesties aan de hand doen, net als de tovenaars, maar die maken alleen maar meer kikkers. Die kikkers die gaan alleen maar weg op het gebed van Mozes. We kunnen onze huizen, zelfs onze slaapkamer, zelfs ons bed, zelfs onze oven niet altijd sluiten voor de kikkers. Hoe graag je die walgelijke reclame ook buiten de deur wil houden. Op je mobieltje, op je laptop, ze komen gewoon binnen, die kikkers. En wat is dan het soelaars? Wat is dan de oplossing? Net als Israël in Gozen vertrouwden op de man Gods die tegen hen zegt, hier moeten we even doorheen, want over een poosje gaan we er allemaal weg hier. Maar hier moeten we even doorheen. Kortom, is het niet zo heel erg als je altijd weer een stapje verder en als je altijd weer meer kikkers ziet en allerlei andere kikkers in allerlei gedaantes tegen gaat komen, dan blijven we allemaal kikkers. En ze stinken. Het hele land was vergeven van de stank van de kikkers. En het hele wereld vandaag is vergeven van wat het internet allemaal produceert aan kinderporno. Aan... Maar denk niet dat het onze huizen voorbij gaat. Seksverslaving komt onder ons voor. En het hoeft verder niemand te weten. Er is maar één kikkertje wat binnen kan komen. En die hebben er niet uitgegooid. De verslavingen onder gelovigen zijn net zo groot als onder ongelovigen. Het aantal echtscheidingen is net zo groot onder gelovigen als onder ongelovigen. De kikkers komen in Egypte en in Gozen. Dit is een kwestie van accepteren wat er vooral na de seksuele revolutie, zo 1960 en verder, over de wereld is gestort. Aangevoerd door drugs en noem het allemaal maar op. En het neemt alleen maar toe. Wij weten dit. Dat hoeft ons helemaal niet bang te maken. Dat maakt het juist zo mooi. Als je als christen een gewaarschuwd persoon bent, dan tel je voor twee. Zegt het spreekwoord ook, maar dat is echt waar. Als je als christen weet, het woord van God, als ik dat vergelijk in het Nieuwe en Oude Testament, wat de gedachten van God zijn over de tijd waarin wij leven, dan komt er een gewelddadige rust over ons. Ten derde, de muggen uit het stof. Dat konden de tovenaars niet reproduceren. Hier zeiden zij van, dit is Gods vinger. Een mooie uitdrukking. Daar gaan we niet verder over uitweiden. Maar waar komt dit vandaan? Waar wijst dit op? Job zegt al in hoofdstuk 5 vers 6. Het verdriet komt niet uit de stof voort. En moeite komt niet op uit de aardbodem. Vers 7. Maar de mens wordt voor de moeite geboren. Zoals vonken uit het vuur omhoog vliegen. Heb je wel eens over die vergelijking nagedacht? Dat wij mensen als vonken uit het vuur omhoog kunnen springen. Waar wijzen vonken op die uit het vuur omhoog springen? dat wijst op oververhitting. Er zijn heel veel mensen, ongelovigen, maar ook gelovigen, die last hebben van oververhitting. We noemen dat burn-out of een andere welvaartsziekte. De 24-uurs economie waar wij met elkaar in verzeild zijn geraakt, omdat we de economie op peil willen houden, omdat we altijd meer eruit willen blijven halen dan er eigenlijk in komt, we maken ons met elkaar helemaal gek. En corona heeft even laten zien wat hoogspanning doet met werknemers, maar ook al voor en ook nu corona verdwenen is, die hoogspanning, werken onder hoge druk, schuiven niet alleen maar op het feit dat er te weinig mensen zijn, dat is ook waar, maar ook het feit dat wij onze welvaart op niveau willen handhaven. En dit gaat ons als gelovigen ook niet voorbij. En wat is dan de les? De les is, laat je niet gek maken. Zoek je stille tijd op. Neem het moment elke dag uitgebreid om met je Heer te spreken. Ik zie dat wij even gaan pauzeren om daarna nog even verder te gaan met de resterende 4 punten. Nog één extraatje over dat punt van dat LHBTIQ verhaal. Dat kun je natuurlijk heel simpel opvatten. Je kunt twee hele simpele manieren daarvoor hanteren. Je kunt zeggen, net als heel velen die zeggen, nou, we zetten de deur open, alles kan, iedereen welkom. Dat is de makkelijke manier. Je kunt ook zeggen, rigoureus nee. Als iemand daarmee komt, nee. In de gemeente, in huis, in onze families, als iemand daarmee komt, ook al is hij een gelovige, nee. Dat is ook een makkelijke manier. De enige juiste manier, naar mijn bescheiden mening, is deze. Mocht zo iemand op je weg komen, dan naar de Heer kijken en zeggen, Heer, hoe zou u dat nou doen? Denk even aan Johannes 8. Waar die vrouw bij hem wordt gebracht die op overspel is betrapt. Ook geen kleine zonde. Je wil niet weten wat er allemaal gebeurd is om haar op overspel te betrappen. Wordt het allemaal niet verteld. Zij wordt triomfantelijk bij de Heer gebracht. Heer, wat zou u nou met haar doen? Mozes zegt stenigen, wat zegt u? En de Heer die gaat niks zeggen. Hij gaat knielen. En hij gaat op de grond schrijven. En dan staat hij op. En dan zegt hij, wie zonder zonde is, die werpen de eerste steen. Dat moet niet verkeerd begrepen worden, alsof je nooit tucht moet uitoefenen in de gemeente. Nee, dat is een zeer Bijbels principe. Alleen de manier waarop. En als de Heer die vraag stelt, dan druipen ze allemaal af. Al die schriftgeleerden, van de jongste tot de oudste. Dan staat de Heer daar alleen. En hij vraagt aan die vrouw, waar zijn ze nou die u veroordeeld hebben? Heeft iemand u veroordeeld? Dan zegt ze, nee Heer, dat is het enige wat ze zegt. Dan zegt hij, ga heen, zondig voortaan niet meer. Zonde blijft zonde. Wat zij gedaan heeft, is niet goed te praten. Maar zij hoefden niet eens een grote belijdenis te doen om de Heer op dat punt aan te voelen. En dat de Heer haar aanvoelde. Wat jij gedaan hebt is zonde. Maar doe dat niet weer. Kijk, en je hebt hemelse pastorale wijsheid nodig om iemand die ons dier na is, die hiermee worstelt, om die op een goede geestelijke manier de weg te wijzen. Hoe zou de Heer dat gedaan hebben? En daar staat geen protocol voor in de Bijbel. Daar staat wel dat plekje waar in Johannes 8 de Heer op de grond schreef. Laten we in dat geval bidden en vragen, Heer, hoe zou u dit hebben gedaan? En dat is de moeilijke weg. Maar naar mijn bescheiden de geestelijke weg. even verder met die vier punten die bovenaan ons lijstje stonden. Die twee teksten uit Openbaringen 13, niemand kan kopen en verkopen. En dat laatste vers, hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat die het getal van het beest berekenen, want het is het getal van een mens. Het getal is 666. Een aantal jaren geleden, dan zijn we inmiddels decennia verder, ontstond er een punt waarop sommige christenen heel stellig konden vertellen, ja, nu weet ik dat de eindtijd is gekomen. En hoe wisten ze dat nu? Omdat de Hebreeuwse letter waf, dat merkwaardige tekentje daar links, uitspreekt dus een combinatie tussen een V en een W, een letter is die een getalswaarde heeft. Heeft elke Hebreeuwse letter. En deze letter heeft de getalswaarde 6. En toen zeiden die slimmerikken, kijk, 666 wijst op www. Een website, het internet. Het internet is een demonische aangelegenheid. Zie je wel, we zijn in de eindtijd aangekomen. Nou, dan ga je dus die regel die Petrus ons heeft voorgehouden met voeten treden. Dit is niet schrift met schrift vergelijken. Dit is een beetje natte vingerwerk. Daar hebben we niet zoveel mee. Dus die verklaring die schuift van de kant. Want we zitten in een bepaalde tijd van Openbaringen 13. En ik ga nu nog even terug naar die 70 jaarweken die een beetje moeilijk waren. Dus die ga ik een beetje meer uitpellen. Ik ga niet alle weer bij langs zoals de vorige keer, maar één punt erbij halen wat naar mijn idee ook wel erg past bij de thema's waar we het vanavond over hebben. En dan kijken we naar de tijdsgeschiedenis van Israël in het Oude Testament. Vanaf het jaar 606 tot 537 zijn zij in ballingschap in Babel onder het bewind van Nebukadnezar. En daarna komen de Meden en de Perzen, koning Darius. In die tijd van de ballingschap is Jeremia een van de grote profeten, een van hen die daar zwaar onder te lijden hebben. Hij wordt niet meegenomen naar Babel, maar hij verdwijnt met een aantal naar Egypte. Maar hij heeft een grote boekrol achtergelaten. En die boekrol is terechtgekomen in Babel. En Daniël zit die boekrol te lezen. We hebben de vorige keer even aan nagedacht, daar komen we straks naar je op terug. Maar ik wil nog wijzen op een ander punt, waarin wordt verwezen naar wat Jeremia heeft gezegd. En dat is in het laatste boek van het Oude Testament. Nee, dat is niet Maleachi. Dat is 2 Kronieken in de Hebreeuwse Bijbel. 2 Kronieken is het laatste geschiedkundige boek in het Oude Testament. Dat eindigt in hoofdstuk 36, vers 21, met dat wat Jeremia had gezegd. Daar staat dat het volk weer terug mocht om het woord des Heren door Jeremia verkondigd in vervulling te doen gaan. Totdat het land zijn sabbatsjaren vergoed gekregen heeft. Al de dagen die het woest lag, heeft het gerust om 70 jaar vol te maken. Het is de enige plek die een verklaring geeft voor de vraag waarom het om 70 jaren gaat en niet om 60 of 80 of noem maar op. Nee, de ballingschap duurt 70 jaar. De reden daarvoor, schrijft dit laatste boek, is dat er sabbatsjaren moesten worden ingehaald. Hoe zit dat? Als Israël uit de woestijn komt en ze komen het land binnen onder Jozua, dan zitten we in het jaar 1405 voor Christus, ongeveer. Dan zijn deze Israëlieten vanaf Jozua tot Nebukadnezar 800 jaar in het land, voordat de ballingschap plaatsvindt. Nou zegt Leviticus 25, vers 4, in het zevende jaar zal het land een volkomen sabbat hebben, een sabbat voor de Heer. Een jubeljaar zal dit 50ste jaar voor u zijn en dan zult u niet zaaien. Een jubeljaar, een sabbatsjaar, dat zijn jaren waarin het land niet mocht worden bewerkt. Niet zaaien, niet oogsten. Moet rusten. Nou, tekenen we even een blokje van 6 jaren, waarin dat dus mocht. Oogsten, zaaien. Dan volgde die 6 jaar op een jaartje waarin dat niet mocht. Dat is 1 blok van 7 jaren. En zo kwamen er 2, 3, 4, 5, 6, 7 jaren. 7 blokken van 7 jaren. En er waren er 49 jaren verstreken. En dan kwam het 50ste jaar, een jubeljaar. Ook een jaar zonder zaaiing en zonder oogst. Dus Israël moest 2 jaar lang geloof hebben om genoeg te eten zonder te zaaien en te oogsten. Had God voorgeschreven. Moesten ze strikt opvolgen. En zo zou het hun goed gaan in het land wat de Heer hen had gegeven. Samen dus 50 jaar. Dat betekent dus elke 50 jaar waren er 8 sabbatsjaren. 7 keer de 7e jaar en 1 jubeljaar. Samen 8 sabbatsjaren. In 800 jaar, dus in de tijd dat Israël in zijn land woonde, vanaf Jozua tot Nebukadnezar, betekent dat dus 800 gedeeld door 50 is 16 van die blokken van 50 jaar. En dat betekent dus in 800 jaar, 16 keer 8 is 128 sabbatsjaren. Had het land horen te krijgen. En dat is niet gebeurd. God zegt, ik heb er geen 128 gekregen. Ik heb er 70 niet gekregen. Of het land heeft 70 sabbatjaren niet gekregen. Israël is dus van die sabbatjaren veel te vaak gewoon door blijven oogsten en zaaien enzovoort enzovoort. God vergeet dat niet. En God brengt die 70 jaren in rekening als het land leeg moet. Het volk weg, dan heeft het land 70 jaren rust gekregen. Het is een straf voor het volk, maar een zegen voor het land. Dan heb je die principes van 1 op 6, of beter gezegd 6 op 1. Die principes van de schepping. 6 dagen zult u werken, 1 dag rust. Land mag in 6 jaar bewerken, 1 jaar niet. Wij met onze 24 uur economie, denken wij dat God het zich heeft vergist dat wij nu in 2023 een ander schema kunnen volgen zonder daarvan de gevolgen te ondervinden? Nee. Want God zal net als bij Israël ons dwingen te rusten. Als het niet normaal loopt, dan maar een burn-out. Dan heb je een tijd gehad waarin je de klok van God schromelijk bent vergeten. En dan gaat God die tijd die jij hebt overgeslagen om te rusten, jou in rekening brengen. Klinkt als een straf, maar het is wel bedoeld als een zegen. Om uiteindelijk weer in je ritme te komen. 6 keer werken, 1 keer rust. Nog even naar die woorden die wij in Daniël 9 lazen, toen Daniël op zijn knieën lag en hij bezoek kreeg van de engel Gabriël. Dat Gabriël hem namens God een bepaald visie, een bepaald visioen gaf. En dat gaat in Daniël 9 vers 24 als volgt lopen. Gabriël vertelt aan Daniël, 70 weken zijn bepaald over uw volk en over uw heilige stad. Daniël was achter die 70 jaren gekomen, waarin de sabbatsjaren in rekening werden gebracht. En God zegt, ik maak nu een periode van 70 weken. En dat betekent niet weken van dagen, maar weken van jaren. waarin een heel schema gaat lopen. En Daniel, jij krijgt dat te horen. Je weet nog de voorwaarden waarom Daniel dat mocht horen. Hij deed belijdenis van zijn zonden en van de zonden van zijn volk. Hij maakte zich klein voor de Heere. En dan is iemand ook vandaag geschikt om de boodschap van de Heere aan te nemen. En de boodschap gaat als volgt. Na die 70 weken hebben we een doel bereikt. En dat is dat de overtreding wordt voleindigd. De wet wordt niet meer overtreden. De zonde wordt afgesloten. Er is geen openlijke zonde meer. De ongerechtigheid wordt verzoend. Iedereen weet dat er verzoening heeft plaatsgevonden. En dat wij op grond van die verzoening in gerechtigheid mogen leven. En niet langer in ongerechtigheid. Er wordt een eeuwige gerechtigheid gebracht. Dit gaat niet meer over. Wat God heeft gemaakt dan, na die 70 weken, is een fantastische tijd. Gezicht en profeet worden verzegeld. Alle profetieën gaan in vervulling, of zijn dan in vervulling gegaan. Er hoeven geen profetieën meer in vervulling te gaan, want de gezichten en de profeten die worden bezegeld. Iets allerheiligst wordt gezalfd. En als er iets is wat God allerheiligst noemt, dan is dat wel de plaats waar hij zijn naam laat wonen. En dan is er wel die berg op die stad waar de tempel weer zal functioneren. Even die 70 weken. Even in vogelvlucht. 70 weken betekent dus 490 jaren. Opgedeeld volgens het vervolg in drie delen. Gaan we niet weer lezen allemaal, dat is van de vorige keer nog. We gaan het even terughalen. Want we komen uit bij een punt waar wij in dat lijstje naar hebben verwezen. Het lijstje van aandachtspunten aan het begin. Die 7 weken in het begin, die 49 jaren waarin de klok van God begint te draaien, is bij de opbouw van Jeruzalem. Dat niet bij Ezra, die bouwt geen stad op, die bouwt een altaar op. En later bouwt hij de tempel op. Nee, de stad wordt opgebouwd, dat betekent er komt weer een muur omheen en er komen poorten in als Nehemia hoort hoe allerbelabberst het er aan toe gaat. Lees het boek Nehemia. Dat duurt 49 jaar. Dan is Jeruzalem weer een stad. Functionerend achter muren en poorten. Dan komt er een periode van 62 weken. Dus 62 maal 7 is 434 jaar. Die periode eindigt als de Messias wordt uitgeroeid. Dat is dus de hele periode tussen het boek Nehemia en het Nieuwe Testament in. Inclusief natuurlijk de Evangelie. Want het eindigt met de dood van de Messias. Hij heeft niets, zegt één vertaling. Dat is één mogelijkheid. Een andere vertaling zegt, het zal niet voor hemzelf zijn. En een derde vertaling zegt, er zal niets tegen hem zijn. Dat hebben we de vorige keer ook bedacht. Dit zijn allemaal de verwijzingen naar de offerdood van onze Heer Jezus Christus. De gezalfde, de Messias. Na zijn verwerping worden stad en heiligdom verwoest door de vorst, lezen wij hier in Daniel 9. Dan blijft er nog 1 week over. Er blijven nog 7 jaren over, na de verwoesting van Jeruzalem. En die 7 jaren, die worden uitvoerig besproken. Niet alleen in Daniel, maar ook in het boek Openbaring. Want let even op. Er staat hier in Daniel 9, de vorst sluit een verbond van 1 week met velen. Dus in die laatste 7 jaren gaan er 2 met elkaar een verbond sluiten. De vorst en nog iemand. Halverwege die week, lezen wij in Daniel, wordt er een gruwel van de verwoesting opgericht op het tempelplein. Wanneer is dat gebeurd? Na de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70. Dat is nooit gebeurd nog. En dan zegt de Heer Jezus zelf ook in Matthäus 24. Als hij een antwoord gaat geven op de vraag van de discipelen, wanneer gaan deze dingen gebeuren? En hij heeft in het begin gezegd, nee, oorlogen, epidemieën, dat is nog maar het begin. Is nog niet het einde. Maar de eindtijd begint hier in vers 15. Dan moet je opletten. Want dan gaat er een gruwel van de verwoesting waarvan gesproken is door de profeet Daniel. Als u die zult zien staan op de heilige plaats, laat hij die het leest erop letten. Dus als de Heer Jezus dat zegt, dan gaat dat nog een keer gebeuren. En dat betekent dus dat die laatste 7 jaren nog te gebeuren staan. Dat de eerste 69 jaren opgehouden zijn toen hij aan het kruis stierf en Jeruzalem werd vernield. En dat er nog 7 jaren van Gods klok te doen zijn. Wat is het meest in het oog springende kenmerk van die 7 jaren? Dat is dat de tempel er weer is. Die tempel is nog steeds niet opgebouwd. Dat is alleen al een aanwijzing dat wij nog niet in die eindtijd zijn aangekomen. Ja, het begin is er wel. Je kunt wel bepaalde ontwikkelingen zien, zoals de 3 plagen van Egypte aan Goshen lieten weten, aan de Israëlieten daar, van het staat er aan te komen, maar je moet er nog wel even doorheen hoor, die 3 plagen. Zo is het ook met deze dingen. De eindtijd is er nog niet, want de tempel is er nog niet. En die andere zaken, daar moeten we gewoon, tussen aanhalingstekens, doorheen. Het hoort bij ons geloofsleven als christenen in de laatste dagen. Want, zegt de Heer in hoofdstuk 24, vers 21, dan zal er een grote verdrukking zijn. Dan dus, op het moment dat die gruwel, dat afgodsbeeld, op de tempelplein wordt opgericht. En wat betekent dat? De tempel zal dus weer worden herbouwd. En Israël doet dat natuurlijk om hun God te aanbidden. Het altaar functioneert weer. De offers aan God worden weer gebracht. En dan komt er iemand in Israël, en iemand met gezag, en die zegt, en daar stoppen we mee. Geen offers meer aan de Heere God. Het altaar zwijgt. En daarnaast op het tempelplein komt een afgodsbeeld, een gruwel. En daar wordt nu voor aanbeden. En die tijd wordt genoemd de grote verdrukking. En dan moet u maar eens voor uzelf nagaan in het boek Openbaring, hoe vaak u tegenkomt de uitdrukking 3,5 jaar. Of 42 maanden. Of 1290 dagen. Allemaal net zo lang. Alleen je meet de ene keer in jaren, de andere keer in maanden, de andere keer in dagen. En waarom dat zo is, dat is een mooie uitdaging. Een mooi huiswerk. En dan is dat de tijd waarvan de Heer in Matthäus 24 spreekt. Dit is nou het allermoeilijkste. Het is zelfs zo, als die dagen niet werden verkort, dan zou geen vlees behouden worden. Maar terwille van de heiligen die dan de aarde zijn. En u moet maar eens even nagaan, wie zijn die heiligen die dan op de aarde zullen zijn? Eerder al in hoofdstuk 7 werden er 144.000 uit Israël verzegeld. Er gebeurde met hen niks. Die waren van de Heere God. Daarnaast een grote schade die niemand kon tellen. En die komen uit de grote verdrukking, ziet Johannes tot zijn verbazing. Die redden het. Ja, omdat de Heere God, hoe moeilijk het ook is, in die tijd bij hen zal blijven. En dan hebben we het echt over de eindtijd. En de volgende keer, daarom hoop ik dat we de volgende keer daarvoor wat uitgebreider de tijd kunnen nemen, gaan we na over de vraag, gaan wij door die grote verdrukking, de ja of de nee? Wie was die vorst ook alweer? Die vorst die de heiligdom en de stad heeft verwoest, dat was de Romeinse keizer, in de persoon van Titus, de veldheer. Maar diezelfde vorst, zegt Gabriel, die sluit een verbond. Hoe kan het nou, als er zo lang tussen ligt, al 2000 jaar en misschien nog iets meer? Wie is dan die vorst? Nou, zo hebben we vorige keer gekeken naar dat rijk wat er was. Wat er even niet is en wat weer terug gaat komen in de macht die wij vandaag zien ontwikkelen. Maar ook dat is een ontwikkeling. Naar het moment dat deze landen die zich Europa noemen eindelijk de leider gaan krijgen waar zij naar snakken. En zolang die leider, in Openbaring 13 genoemd, het beest uit de zee er niet is, zijn wij dus ook nog niet in die eindtijd gekomen. Maar je zit wel dichtbij, want iedereen verlangt ernaar. Maar de Heer zou zeggen, het is nog niet het einde. Het is hooguit het begin dat je merkt, hé, het staat wel heel erg voor de deur. Al die ontwikkelingen die wij tegen gaan komen. En die velen, waar het verbond mee gesloten wordt, ja, de velen is altijd een uitdrukking in de profeten, van de massa van het volk Israël, de ongelovige massa. Die waren er ook ten tijde van de Heer toen hij hier kwam. Die zullen er ook weer zijn als hij terugkomt. En wat doen die, of voordat hij terugkomt, beter gezegd, wat doen die? Die zoeken zichzelf ook een leider. En die twee smeden een verbond. En we hebben de vorige keer gemerkt in Johannes, 7, in Johannes 5, vers 43. Ik ben gekomen, zegt de Heer tegen die fariseeën, in de naam van mijn vader, maar u neemt mij niet aan. Als een ander komt in zijn eigen naam, dan zult u die aannemen. En die ander die in zijn eigen naam komt, die doet alsof hij de Christus is, is die persoon die we in het Nieuwe Testament tegenkomen als de antichrist. Anti betekent in de plaats van. Hij presenteert zich als de Christus. Allereerst natuurlijk aan zijn eigen volk. En massaal zal men hem aannemen. Nou, tussen die twee leiders van Europa, van Israël, het beest uit de zee en het beest uit de aarde, ontstaat een verbond. Tot zover even nog wat we de vorige keer hebben, met als aanvulling hoe wij op die 70, hoe de 70 jaren komen. Oh, de tijd gaat heel hard. Even wel snel, sorry. Het boek Openbaring. Nee, dat gaan we de volgende keer doen. We hebben afgesproken. We gaan stoppen op tijd.